Goed mannen, we gaan met elkaar nadenken deze avond over het thema Christen zijn op de werkvloer, op onze werkplek. En de eerste vraag die ik eens aan jullie zou willen stellen is: wat is nou eigenlijk jullie levensdoel? Als ik nou vanavond met een ieder van jullie persoonlijk eens zou praten en ik zou zeggen: beste man, beste broeder, als je de Heer mag kennen, wat is nou eigenlijk jouw levensdoel? Wat wil jij nou eigenlijk bereiken in jouw leven? Wat zal dan daarop jouw antwoord zijn? Laat ik het nog confronterender zeggen. Stel je nou voor dat jij straks in het graf gelegd wordt en je hebt de gelegenheid om met je gezin of met je familie te spreken over de steen die op jouw graf zal staan. Wat wordt er dan op jouw graf gebeiteld? Er zijn mensen die gek zijn van sport en de een die zet er een voetbal op en de ander die zet er een tennisracket op. Maar wat zou jij nou op je grafsteen willen zetten? Wat wil je nou eigenlijk bereiken in het leven? Waar leef jij nou eigenlijk werkelijk voor? De een die zal zeggen: ja, mijn levensdoel dat is toch eigenlijk wel, hoe moet ik het zeggen? Een goed betaalde baan en een boterham. En dan? Nou ja, we zitten nu in ons eerste huis. Ik zou nog eens een keer groter willen gaan wonen. Ja, en dan? Nou ja, misschien dat er nog eens een keer een speedboot bij komt en dat we in plaats van één keer, twee keer op een jaar een vakantie kunnen gaan. Ja, en dan? Ja, dat mijn kinderen uiteindelijk een levenspartner zullen vinden en dat ze zullen trouwen. Dat ze gelukkig zullen worden met hun man of met hun vrouw. Ja, en dan? Nou ja, dat mijn kinderen zo nu en daar eens op bezoek, mijn kleinkinderen en mijn kinderen op bezoek komen. Ja, en dan? Nou ja, dat ik aan het einde van mijn leven misschien nog een hobby heb, wat postzegels verzamelen of weet ik veel wat. Maar nou ja, goed. Ja, en dan? En dan? Er komt een ogenblik dat we zullen sterven en dan? De grote vraag is: waar leven we nou werkelijk voor? En ik zal jullie vertellen mannen, God is in Nederland aan het werk. Dat meen ik echt serieus. God is in Nederland aan het werk en mensen aan het wakker schudden en mijn passie en onze passie waarom we deze avond hebben georganiseerd is dat wij verlangen naar een herleving in welk kerkverband dan ook. Dat maakt ons niet uit. Maar dat wij wakker geschud worden en dat we onszelf af gaan vragen: waar leef ik nou eigenlijk werkelijk voor? En als dat voor ons helder wordt en wij gaan beseffen waar we over werkelijk leven, dat we leven voor de levende God, dat God jullie gaat gebruiken op de werkvloer om door woord en daad ook anderen weer te bereiken met het evangelie. Opwekking is eigenlijk het volgende, dat is niets anders dan dat God in zijn grote genade de sluizen van de hemel opent en met zijn Heilige Geest kerkmensen aan gaat raken, dat ze tot levend geloof komen en dat door die kerkmensen heen, of door gelovigen heen, uiteindelijk God de mensen op de werkvloer en op de werkplek bereikt. Dat is opwekking. Dat God de kerken wakker gaat schudden. En ik heb het de laatste dagen weer gehoord. Kerken van 1500 mensen in de kerk, 700 in de kerk, 800 in de kerk, 1500 in de kerk, 2000. Ongekend hoeveel mensen daar zondag aan zondag in de kerk zitten. Maar ik was gisteren in het dorp als Zero's Kerken. En dan blijken daar heel veel mensen nog niet gered te zijn in het dorp. Mensen die geen levende verhouding met God hebben. En hoe komt het? Horen zij van de Heer Jezus? Vertellen wij nog van de Heer Jezus? Lieve vrienden, broeders, opwekking begint altijd bij onszelf. Christen zijn op de werkvloer, dat begint bij mij vanavond. Dat begint bij ons. En ik zal jullie vertellen, ik heb zo'n 10 jaar in het bedrijfsleven gezeten, bij een grote uitzendorganisatie in een managementteam. En ik heb geleefd voor mijn eigen ik. Ik en de rest die kan stikken. Ik heb carrière gemaakt, een grote Volvo gereden, alles wat mijn hartje begeerde. En ik was maar aan het schrapen, ik was maar bijeen aan het vergaderen. En we waren bezig met een nieuw huis te bouwen, of tenminste dat wilden we gaan doen. Daar waren we helemaal in onze gedachten mee bezig. Totdat op die bewuste dag de Heere krachtig met me sprak vanuit Haggai 1. En dat is een heel indrukwekkend gedeelte over Haggai. En ik zal het jullie voorlezen wat er staat in Haggai. Er staat geschreven over mensen die de tempel van de Heere woest lieten. Er staat: gij zaait veel en gij brengt weinig in. Gij eet, maar het verzadigt u niet. Gij drinkt, maar u wordt er niet meer dronken van. Gij kleedt u, maar niet tot uw verwarming. En wie loon ontvangt, die ontvangt dat loon in een buidel, in een doorgeboren buidel, in een rugzak waar een gat in zit. Er staat eigenlijk iets van: je bent maar bezig met het hier en het nu, maar het verzadigt je niet. Je blijft ten diepste diep ongelukkig. En zo was het ook met mij. Ik probeerde alles hier in deze wereld maar te hebben en te krijgen, maar het verzadigde me niet. En toen zei de Heer, gij ziet om naar veel, maar ziet, gij bekomt weinig. En als gij het in uw huis gebracht hebt, zo blaas ik daarin. Waarom dat, spreekt de Heer der Scharen? Om mijn huizes wil, het welk woest is, en dat gij loopt elk voor uw eigen huis. En de Heer liet me zien dat ik allemaal bezig was met het hier en nu en dat ik niet bouwde aan Gods huis. En daarom opnieuw die vraag: waar leef ik nou eigenlijk werkelijk voor? Wat is nou eigenlijk mijn levensdoel? Is mijn levensdoel in het horizontale, in het hier en het nu, of is mijn levensdoel ook verticaal op God gericht? Een paar weken geleden heb ik over Prediker gepreekt. Het is zo indrukwekkend. Salomo die zegt, ik heb lusthoven gebouwd, ik heb vijvers gegraven, ik heb goud en zilver gehad, ik heb dienstknecht en dienstmaagden gehad, hè. Ik heb alles wat mijn hartje begeerde. Hij zegt, alles wat mijn ogen zagen, onttrok ik mijn ogen niet. Dat is wat. Alles wat hij maar zag, dat wilde hij hebben. Nog mooier, nog beter. En wat zegt hij tot 26, tot 9 keer toe? Hij zegt: het was najagen van wind. In de Statenvertaling staat er kwelling des geestes. Maar in de HSV staat najagen van wind. Laat het even eigen tijd zeggen: gebakken lucht. Gebakken lucht. Salomo kwam tot de ontdekking: het is allemaal gebakken lucht. Het bevredigt me niet. Hij was de verhouding met God kwijtgeraakt aan het einde van zijn leven. Hij had notabene 1000 vrouwen. Maar het verzadigde hem niet. Moet je indenken, wat je alles hebt, wat je hart hier wil. Maar ten diepste is het als een lekkende emmer. Het verzadigt niet, het vervult niet. En misschien ben jij hier vanavond wel door iemand meegebracht, of ben je gekomen en zeg je: ja, eigenlijk is het met mij ook zo. Eigenlijk ben ik niet gelukkig. Dat heeft misschien wel te maken dat jij je levensdoel nog niet helder hebt. Waar leef je nou eigenlijk werkelijk voor? Wat wil je nou eigenlijk bereiken? Is jouw leven gericht op God en van daaruit op het horizontale? Want natuurlijk mogen we werken en natuurlijk mogen we genieten van het leven. En natuurlijk mogen we op de werkvloer met vreugde arbeiden. Maar wat zegt Salomo? Met alles wat gij doet, weet dat eenmaal God u doet komen voor het gericht. En dat u rekenschap moet afleggen, het zij goed en het zij kwaad. Maar mijn broeders, we zullen eenmaal voor Gods troon staan. En hoe spoedig zal voor jou of voor mij die tijd dan niet zijn? En dan? Dat je oog in oog staat met de levende God. En dan is de grote vraag: heb jij, heb ik, hebben wij onze levensdoelen helder gehad? Nou, mijn eerste levensdoel is dat ik zelf nabij zal blijven bij de Heer, in een nabij leven met de Heer, dat ik Godvrezend mijn kinderen mag opvoeden samen met mijn vrouw. En het derde doel is dat ik al mijn tijd en energie verlangt aan de Heer te geven om mannenharten, om vrouwenharten, om mensen te bereiken en te vertellen van de Heer Jezus. En het is mijn verlangen, ik heb hier de kaart van Zeeland opgehangen, maar man, het is mijn verlangen dat God Zeeland zal bezoeken met zijn Heilige Geest. En dat Zeeland zal ontwaken. En dat wij stoppen. Hoe moet ik het zeggen? Om elkaar te bevechten en om elkaar met theologie om de oren te slaan. Maar dat we gaan leven In een rechte verhouding met God. En dat wij op onze werkvloeren levende getuigen van de Heer Jezus zullen zijn. En daarom vanavond een vraag. Een hele confronterende vraag. Maar mijn vraag is vanavond. Ben jij op jouw werkplek een fariseer of een christen? Dan moet je eerlijk zijn. Ben jij op je werkplek een fariseer of een christen? Ben jij zondags vroom en door de week dreesman? Ben je zondags vroom en door de week dreesman? Ben jij een zondagschristen dat je zondag braaf in de kerk zit, maar door de week komt dat in jouw leven niet openbaar op de werkvloer? Mijn zwager, Jacco Ronna, die zit op een scheepswerk van Dames Shipyards. En hij verlangt daarom een levende getuige van Christus te zijn. Weet je wie zijn grootste vijanden zijn? De mensen die in de kerk zitten. De mensen die in de kerk zitten zijn zijn grootste vijanden. En als er moppen worden getapt over seks en over porno. En als daar, er zijn hier ook mannen op de werkvloer. Die weten waar ik het over heb in de keten enzovoort. Er zijn er notabene mannen gewoon op die scheepswerf. Die gewoon hun vrouw spiernaakt meenemen op de foto. En dan gewoon daar over de etenstafel laten gaan kijken hoe mooi mevrouw eruit ziet. En die mannen uit de kerk. Die lachen het hardst erom. En als je dan vervolgens zegt. Ja sorry. Zegt Jacob dan sorry. Daar wil ik niet naar kijken. Dan wordt hij door die mannen uit de kerk. Wordt hij het hardst uitgelachen. Doe niet zo vroom man. Maar mijn vraag vanavond aan jou is, ben jij vanavond een fariseer of ben jij een christen? Ben je zondagschristen en op zondag keurig netjes in de kerk, maar door de week kan alles ermee door. Lach je om elke grap en doe je mee misschien aan zwart geld, doe je mee aan allerlei loesje praktijken om het zo maar te zeggen, om geld binnen te harken voor de baas. Nou, we voelen wel aan mannen. Christen zijn op de werkvloer, daar gaat geen geur of smaak van uit. En wist je, ongelovigen hebben dat soms nog meer in de gaten als mensen uit de kerk. Ongelovigen die proeven wat oprechtheid is en wat geen oprechtheid is. En als we nou vanavond nadenken over christen zijn op de werkvloer, dan zou ik hiermee willen beginnen door te zeggen, mannen, jullie levenswandel is de eerste getuigenis. Het gaat nog niet eens om preken. We hoeven nog geen eens te preken. We hoeven nog geen eens over de Heer Jezus te vertellen, maar onze levenswandel, de manier waarop we met collega's omgaan, is onze eerste getuigenis. Oprechtheid, integriteit, hè? Transparant zijn. Dat is de eerste getuigenis op onze werkplek. Nou, een christen en een fariseer die zijn te onderscheiden in twee woorden. De een is religieus. Religie en de ander dat typeert een relatie. Want wat betekent het nou christen zijn? Laten we nou gewoon het woord bekijken. Christen zijn. Christen zijn betekent niets anders dan een verhouding met Christus. Nou en dan kan ik vanavond, de een die komt misschien uit een PKN gemeente of uit een evangelische gemeente, de ander uit een gereformeerde gemeente of een oud-gereformeerde gemeente. Ik zal het op twee manieren duidelijk maken. Wat ik bedoel. De een zegt misschien, heb jij ook een relatie met Jezus? En de ander die zegt misschien, beoefent u ook de gemeenschap met Christus? Dat is eigenlijk allebei hetzelfde. Maar een christen wil zeggen, hij heeft een levende gemeenschapsverhouding met Christus. Dat is een christen. Hij is dus betrokken op Christus, op Jezus Christus. Hij heeft een levende relatie met de levende God. En dat wordt zichtbaar in ons leven. In de praktijk van elke dag. En daar wil ik iets over vertellen. Want kijk, wij zijn een christen. Wij moeten oppassen voor imitatie. Wij moeten oppassen voor naapen, voor toneelspelen. We kunnen zeggen, nou oké, vanaf morgen gaan we het leven van Christus imiteren. We gaan het proberen in praktijk te brengen. Nou, dat is natuurlijk nep. Want waar begint het? Mannen, waar begint het? Waar begint die levende verhouding? Dat begint in ons hart. En daar is wedergeboorte voor nodig. En bekering voor nodig. Maar wat gebeurt er als wij tot wedergeboorte en bekering komen? Dan komt Het is te groot om te geloven. Dan komt de Heilige Geest. Die komt in een zondaar wonen. En jullie kunnen het thuis nalezen in Johannes 14, vers 17 en 23. Daar wordt gesproken over de inwoning van de Heilige Geest. Broeders, dat is het grootste wonder wat een mens te beurt kan vallen. Wanneer een zondaar de toevlucht neemt tot Christus, zoals de bloedvloeiende vrouw die terstond genezen werd, dat de levende God door de Heilige Geest in mij komt wonen. Met welk doel? Met welk doel komt de Heilige God in mij wonen? Dat doet hij met een doel. Hij doet dat met het doel om het leven van Jezus Christus zichtbaar te maken in onze omgeving. Daarom zegt de Heer Jezus, ik ben het licht van de wereld, wandelt als kinderen van het licht. Nou, de kinderen zingen soms, hè, van, hoe is dat liedje nou over, Jezus zegt van mij dat hij hier van ons verwacht dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht. Dat is Gods doel, met jouw leven. Hij verlangt ernaar om in jou te komen wonen, zodat door jou heen op jouw werkplek, of in de bouw, of bij het schoffelen in de plantsoenen, dat door jouw leven heen, op jouw werkplek, het leven van Jezus Christus zichtbaar wordt. In de eerste plaats in jouw daden, in jouw levenswandel. Daarnaast ook nog misschien met woorden. Christen zijn op de werkplek is niets anders dan ik door wedergeboorte een kind van God word, een levende verhouding krijgt met de Heer Jezus, en dat ik dag voor dag bid om genade en kracht, zodat Hij het leven, zijn leven door zijn geest zichtbaar maakt in onze omgeving. En broeders, dat betekent dus ook dat de eigenschappen van Jezus Christus zichtbaar worden. Nou, als we die eigenschappen bekijken, hè, dat is, het wordt in Galaten 5, daar staat de eigenschap liefde. De liefde van Jezus wordt zichtbaar op de werkplek. Hoe jij met je collega's omgaat. Blijdschap. Dat staat haaks op humeur. Hè, en op chagrijnig zijn. Dat je 's morgens weer met een lang gezicht aankomt. Oh, er is weer een dag. We moeten weer werken met elkaar. Dat is geen getuigenis. Een vrucht van de geest is blijdschap. Dat ik genade en kracht mag krijgen, en ik ga het straks nog iets praktisch over zeggen, maar dat ze zeggen, joh, wat heb jij? Of je nou een onaangename klus moet doen, of een aangename klus, maar je bent altijd gewoon verheugd. Maar het is niet dat je met een lang gezicht en chagrijnig weer op je werk komt, oh, ga je weer niet te genieten, je bent met zijn verkeerde been in bed gestapt. Mannen, het is zo eenvoudig. Het leven van de Heer Jezus wordt zichtbaar in onze omgeving. Vrede is een vrucht van de geest. Dat ik geen ruziemaker ben, maar dat ik ten alle tijde probeer vrede te houden met alle mensen. Geduld, zoek het thuis na. Een vrucht van de geest, geduld. Dat als ik in de file sta, dat ik niet begin te voeteren als mijn ongelovige collega's erbij zitten of een knoop laat vallen. Maar dat ik geduldig ben, dat ik weet alles is in de handen van de Heer. En dat ik geduldig omgaat bij tegenslagen. Dat ik trouw ben in mijn werk. Trouw. Vertrouw. Trouw. Straks gaan we zien vanuit de Colossensebrief, dat er in de Colossensebrief staat dat ik het werk doe alsof voor de Heer. De Heer is mijn werkgever. En daarom, mannen, daarom hebben ook heel veel werkgevers vaak graag kerkmensen, omdat ze zeggen, ze zijn trouw. Dat is een goed getuigenis. Dat je getrouw je werk doet, dat je niet de kantjes eraf loopt. Zachtmoedig. Zachtmoedig. Niet autoritair. En naar mijn ondergeschikte en op een basse manier naar mijn collega's, dat ik altijd bam bam. Nee, zachtmoedig. En zelfbeheersing. Allemaal de negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. Zelfbeheersing. Dat ik mezelf beheers bij tegenslagen, bij tegenvallende resultaten, dat ik mezelf beheers. Mannen, dit is het eerste getuigenis bij jullie op de werkvloer. Dat het leven van de Heer Jezus, de vrucht van de geest, zichtbaar wordt. Er zijn ook mannen hier misschien, zoals sommigen wel zeggen, stugge zeeuwen, die niet zo makkelijk praten. Mijn vader die praat ook niet zo makkelijk, maar ik wist dat zijn levenswandel, hij werkte bij een verhuisbedrijf, hij was voorman verhuizer. Zijn levenswandel was een getuigenis. Hoe hij met de klant omging, he, dat hij iets van het leven van de Heer Jezus, zonder veel woorden, dat hij dat zichtbaar maakte in zijn omgeving. Mannen, een vraag, opnieuw een vraag. Is die gezindheid van Christus bij jullie op de werkplek? Is er iets van dat leven wat ik zojuist heb beschreven, is daar iets van te zien op de werkplek? Proeven jullie collega's er iets van? Van deze negenvoudige vrucht van de Heilige Geest. En misschien zeg je wel, nee, oh man, ik schiet daarin tekort. Ben je dan bereid om vanavond je op zelf opnieuw als het ware aan de Heer over te geven? Heer, vul mij met uw geest. Heer Jezus, ik heb dorst naar dat leven wat hier nou zojuist voor is gehouden. Heer Jezus, ik wil opnieuw drinken bij u. Heer Jezus, wilt u in mij komen en door mij heen dat leven uitleven? En als er onder ons zijn die zeggen, ik ben nog niet gered. Ben je dan bereid om vanavond jezelf aan hem uit te leveren? En je zegt, misschien ik kan dat niet. Maar luister, het kan ook geen uitstel leiden. Je kan zo niet voortleven. Ik heb al te veel getuigenissen gehoord van mannen die op 60, 70-jarige leeftijd op een sterfbed lagen en de lakens kapot trokken omdat ze geen vrede hadden met God. Mannen, daar kunnen we niet op aan laten komen. Daar kunnen we niet op aan laten komen. Gods tijd en roeping is altijd nu. Maak dan je leven met God in orde. En laat het leven van de Heer Jezus Christus doorvloeien naar jullie omgeving, opdat er nog meerdere gered zullen worden. We gaan met elkaar nog verder kijken naar christen zijn op de werkvloer, wat dat nou praktisch inhoudt. We gaan even met elkaar naar Colossenzen 3. Als je een Bijbel hebt, kan je het er even bij pakken. De Bijbel is zo praktisch als het gaat ook over christen zijn op de werkvloer. Paulus die gaf praktisch onderwijs. Colossenzen 3 vanaf vers 22. Dan gaat het over de christenwerknemer, notabene. Het gaat er over dienstknechten. En het gaat er gewoon over werkgevers of werknemers die tot geloof zijn gekomen. Je kan het zien in Colossenzen 1. Dan gaat het over de heilige en gelovige broederen in Christus. Dus in Colossenzen gaat het over christenen. Niet over godsdienstige kerkmens. Het gaat daar niet over fariseërs. Gaat het ook niet proberen in praktijk te brengen. Want je gaat hopeloos onderuit. Nee, het gaat hier over mensen die tot levend geloof in Christus zijn gekomen. Dat staat heel duidelijk in hoofdstuk 1 beschreven. En dan staat er, gij dienstknechten, werknemers, christenwerknemers, zijt in alles gehoorzaam aan uw heren, aan uw leidinggevende naar het vlees, niet met ogendienst. Als mensenbehagers. Nou, heel praktisch. Betekent dat de heren in de hemel toekijkt hoe wij ons werk doen. Dat we dus niet de kantjes eraf moeten lopen, dat we denken, de baas is er even niet. Nou, dan kunnen we vlekken op onze krent zitten en even uitrusten. Tuurlijk mag je uitrusten, maar hier gaat het erover, hierover dienstknechten die de kantjes eraf liepen en die probeerden op een oneerlijke manier uiteindelijk ook hun geld te verdienen. Eigenlijk een beetje lui zijn. Dat kan niet. De christen kan geen mensenbehager zijn met ogendiensten. Dat als de baas kijkt, oh ja, dan werk ik hard. En als de baas die kijkt, dan doe ik het lekker weer voorzichtig aan. Dat is het eerste wat hier staat. Dat betaamt niet een christen. Het tweede wat er staat is, maar met eenvoud des harten. Nou, eenvoud staat tegenover dubbelhartig. Hè? Eenvoud van hart staat tegenover dubbelhartig. Dus God wil dat wij niet dubbelzinnig, dat wij niet dubbelhartig zijn op ons werk. En dat kan op heel veel manieren kan het zijn dat we dubbelzinnig, dubbelhartig zijn. Het gaat hier bij eenvoud van hart over oprechtheid. En ik heb het al gezegd, hoe gaan we daarmee om op de werkvloer als er grappen worden gemaakt? Als het over seks gaat, als het over porno gaat? Als het gaat over allerlei dubbelhartige grappen, hoe gaan we daarmee om, mannen? Wat moeten we dan doen? Moeten we dan gauw ervan weglopen en denken, ach, die arme zakkers? Nee. We moeten ons niet onzielig voelen. Maar de vraag is, zijn wij bereid om te bidden of de Heer zulke dingen wil gebruiken dat we het om kunnen buigen naar een goed gesprek? We moeten niet te vroom zijn om daar dusdanig weg te lopen dat ze het idee krijgen, oh wat is dat voor een vrome kerel? Die denkt zeker dat hij beter is. Nee, zijn wij bereid om op datzelfde ogenblik woorden van de Heer te ontvangen om het gesprek om te buigen in de goede richting? Straks zal ik er nog wat praktisch wat over vertellen hoe we dat kunnen doen. Maar de Heer vraagt dat wij oprecht zijn. En dat wij in die zin ook waken voor dubbelhartige gesprekken en halfslachtige gesprekken. Nou, het derde wat we hier zien, dat is wat er staat, dat wij, en al wat gij doet, doet dat van harte. Dus, werken op de werkplek, dat moeten wij van harte doen. En we moeten dat met onze gehele ziel in het werk leggen. Dat is een getuigenis. We moeten niet voor 90% of voor 80% ons werk doen, maar een christen, die geeft zijn eigen ten volle voor het werk. We moeten natuurlijk wel oppassen dat we de juiste prioriteiten maken. Als wij te maken hebben met een gezin en met kinderen, moeten we natuurlijk wel zeggen, ja oké, dat betekent zeker dat je 60 uur moet werken. Nee, daar moeten we waakzaam voor zijn. Er zijn weken dat we hard moeten werken. Er zijn weken dat we overuren maken. Maar we moeten wel de juiste prioriteiten houden. Hè? Ons persoonlijk geestelijk leven is nummer 1. Ons huwelijksleven is nummer 2. Kinderen zijn nummer 3. Het werk is nummer 4. Kerk is nummer 5. En de hobby is nummer 6. En het familie en de vrije tijd enzovoort. Maar dat is de verhouding. Waarom zeg je de werk voor de kerk? Nou, wij worden betaald voor ons werk en dan moeten wij getrouw doen. Dat moeten wij met ons gehele ziel doen. Daar worden we immers voor betaald. En het is een getuigenis voor de baas als wij met toewijding ons werk doen. En dat betekent dat we moeten bidden of de Heer ons genade geeft om niet lui te zijn. En met een lang gezicht ons werk te doen. Als het een keer een vervelende klus is, dat we daar niet gaan voeteren, maar dat we dat ook met opgeven hoofd doen. En dat hebben we niet vanuit onszelf, maar we mogen bidden of de Heer daar ons genade voor wil geven. En wat staat er dan tenslotte? En al wat gij doet, doe dat van harte als de Heer, als voor de Heer en niet voor de mens. En dan komt het. Wetende dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding van de erfenis, want gij dient de Heer Christus. Toen ik vandaag dit voorbereidde, ik was met Jacob, ik zeg, moet je nou toch zien wat hier staat. De manier waarop wij op de werkvloer staan, heeft eeuwigheidswaarde. Dat is wat. Er staat hier letterlijk, wetende dat gij van de Heer zult ontvangen de vergelding van de erfenis. Nou, onze baas die wil hier op aarde zijn erfenis niet delen met ons. Toch? Dat houdt hij voor zichzelf en voor zijn kinderen. Maar er komt een ogenblik, broeders, dat als wij kinderen van God zijn en tot levend geloof zijn gekomen, dan zal er een erfenis komen voor ons. En die erfenis en het vergelding, dat heeft alles te maken met loon. En ga maar nou vanavond niet te veel vragen hoe dat zit, want dat is natuurlijk best wel moeilijk. Maar de Bijbel is daar duidelijk over. God beloont zijn eigen werk, God beloont goede werken, maar niet om daar de hemel mee te verdienen. Maar het is niet onverschillig, mannen, hoe wij op de werkvloer staan. Hier staat het, God komt erop terug. De vergelding van de erfenis, want gij dient de Heer Christus. Dus broeders, God is onze werkgever. God is onze werkgever. Hij is onze werkgever. En er komt een ogenblik dat wij ook voor onze hemelse werkgever verantwoording af moeten leggen hoe wij op de werkvloer hebben gestaan. En niet om naar de hemel mee te verdienen. Maar wat ik vanavond wil benadrukken, broeders, is dat ons werk is geestelijk. En ik ga daarin voorop. Ik ben ook geneigd om dualistisch te denken. Wat betekent dualistisch? Dat betekent in twee werelden te denken. Als ik 's morgens met de Bijbel lees, of jij misschien met je dagboekje, en dat je je handen vouwt, dan denk je, oh ja, nou nu ben ik geestelijk bezig. Oké, nu ga ik in de auto. Nou, nu gaan we met ongeestelijke dingen verder. Dat is een grote misvatting. En ik moet eerlijk zeggen dat dat toch vaak in Nederlandse cultuur wel een beetje zit. Dat we altijd dat vage schuldgevoel hebben. Oh, als ik maar met de Bijbel bezig ben en naar een avond als nu komt. En als ik naar de kerk ga en naar de vereniging ga, dan ben ik geestelijk bezig. Maar als ik met mijn kinderen op de buik ligt en ik ben met de Lego aan het spelen, nou, dat is niet zo geestelijk. Of als onze vrouw aan ons vragen, man lief, wil je even je kleren opruimen of wil je de kliko even buiten zetten? En dan zeggen, ja, maar ik heb heel de dag gewerkt hoor, hey, moet eens luisteren. Oh, nee, dat is niet geestelijk. Nee mannen, ons hele leven is geestelijk. Wij moeten niet in twee werelden denken. De manier waarop jij op de werkvloer staat is net zo geestelijk als dat jij 's morgens met je bijbeltje bezig bent voordat je naar je werk gaat. God komt daarop terug. Hoe wij op de werkvloer hebben gestaan. Straks zal er een erfenis komen. En dan kan het zijn dat onze erfenis misschien nog wel veel groter is dan de erfenis van onze baas. Dat weet ik niet. Maar het is de manier waarop wij in het leven staan. En weet je? Dan is hier op aarde niet succes belangrijk. Laat het goed even tot je doordringen. Hier op aarde is niet succes belangrijk, maar trouw. Trouw aan je werk. Niet succes. Niet of jij carrière hebt gemaakt. Niet of dat jij een hoge rand of stand hebt behaald. Of dat jij 60.000 euro per jaar verdient. Dan gaat het helemaal niet. Het gaat niet om succes. Het gaat bij God om trouw in je werk. Trouw. Want wat staat er in de Bijbel over die talenten? Gij getrouwe dienstknecht. Over weinig moest jij je ontfermen. Hoe staat het er, Jan? Je bent een bijbelwaster. Als ik, over een getrouwe dienstknecht. Maar het gaat daar over hoe wij om zijn gegaan met dat wat God ons toe heeft vertrouwd. Over veel zal ik je stellen. He? Dus al hebben we hier misschien weinig gaven. Al staan we hier misschien te schoffelen of aan de werkbank enzovoort. Dat doet er helemaal niet toe. Het gaat erom dat wij hier op aarde dat doen wat God ons opdraagt. En dat we daarin trouw blijven. En wees alsjeblieft niet jaloers op mensen met een managementfunctie. En met verschrikkelijk veel verantwoordelijkheid. Want de problemen worden alleen maar groter. En de zorgen worden alleen maar groter. Het gaat om trouw. Gij getrouwe dienstknecht. We staan met elkaar op de werkplek, als de Heer het geeft. Misschien zijn er ook onder ons die op dit moment werkeloos zijn. Hè? Dan hebben we ook genade van de Heer nodig. Maar het gaat erom dat we op onze werkplek in oprechtheid, transparant, open en eerlijk, dat we met onze collega's omgaan en dat het leven van Christus in ons zichtbaar wordt. Nou, in de Bijbel staat er ook iemand beschreven die op de werkvloer stond en die het geweldig zwaar had. Hij was onderdirecteur, we lezen in Genesis 39 van Jozef. Hij was onderdirecteur van een heel groot bedrijf. En wat is nou het grote gevaar, mannen, als wij een belangrijke functie hebben, of als wij, moet ik zeggen, als er veel op ons afkomt, dan krijgen we te maken met strijd. Als wij een belangrijke functie hebben, dan krijgen wij te maken met strijd, dan krijgen wij te maken met verzoeking en verleiding, want Satan weet dat ook. Moet je eens indenken, man. En ik wil dit probleem vanavond toch echt even aankaarten. Omdat ik elke week krijg ik hiermee te maken. Vorige week, een financieel directeur. Een paar jaar geleden met twee collega's van hem in een achterkamertje. Op de mond met elkaar gaan, laten we hem gewoon even heel plat zeggen. Maar gezond enzovoort en seksueel bevredigd. Gewoon op de werkplek. Satan weet dat de werkplek ook een gevaarlijke plek is. Dat er soms ogenblikken zijn dat niemand ons ziet en dat we met een vrouw zijn of wat voor ogenblik ook. En Satan weet dat. En hij weet dat hij daarvan een gevoelens gebruik kan maken. En dus misschien is de relatie met je vrouw dan een beetje bekoeld. Dat weet hij. En moet je nou eens indenken, hè? Die vrouw die daar in Genesis 39, die daar bij Jozef elke keer zei, in vers 7, in vers 12, kom op man, lig bij mij, mijn man is weg, niemand die het ziet, kom op, lig bij mij. Dat moet iets aangrijpends geweest zijn van Jozef, dat zal ongetwijfeld een mooie vrouw zijn geweest, een schone vrouw zijn geweest, wie van ons mannen zal dan staande blijven in het uur van de verzoeking. Misschien is er iemand onder ons die de afgelopen tijd de fout is ingegaan. Maar wat was nou het geheim van Jozef? Wat is het geheim van christen zijn op de werkplek? Je kan dat lezen in Genesis 39 vers 2. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was. En wat staat er aan het einde in vers 23? En de Heere was met Jozef en hij en wat hij deed, dat deed de Heere hem welgedijde, voorspoedig verlopen. Staat er eigenlijk letterlijk. Dat deed de Heere welgedijde, voorspoedig. Wat was het geheim van Jozef, mannenbroeders? De hand van God was over het leven van Jozef. En dat bewaarde hem voor verzoeking en verleiding. Mannen, wij kunnen niet naar ons werk gaan als de hand van God niet over ons leven is. Want dan zijn wij een prooi voor de duivel. Dan hoeft onze baas maar te komen en te zeggen, joh, zullen we even wat onder tafel doen? Joh, even tegen die andere klant zeggen dat het probleem bij hem lag. Ja, maar dat is toch een leugen? Dat was toch niet zo? Niks mee te maken, zeg het nou maar gewoon. Dan zijn wij toe in staat om de meest criminele dingen misschien te doen, want we hebben geen weten, geen geweten. En God spreekt dan niet tot ons en we zijn zo dood als een pier. Ons geweten is gewetenloos. Dat is levensgevaarlijk op de werkplek. Er kan er van alles gebeuren. Maar Jozef kon getuigen in zijn leven dat de hand van God met hem was. En daarom kon hij wegvluchten van de zonde. Maar broeders, wij kunnen ook niet naar onze werkplek gaan als we 's morgens niet eerst het aangezicht van de Heer hebben gezocht. Wij hebben de Heer nodig. Gods hand moet over ons leven zijn. En als we nou tot de conclusie komen vandaag, dat we zeggen, Heer, we brengen er niks van terecht. Ik stap 's morgens uit mijn bed, half slaperig. Ik pak mijn pakje met brood en ik eet het onderweg op. En ik begin eigenlijk al zo leeg. En zo slaperig en zo. Broeders, dan zullen we nooit staande kunnen blijven. Dan zullen we het leven van Christus niet kunnen doorgeven. Daarom is het belangrijk om 's morgens een ogenblik, al is het een kwartier of 20 minuten, stil te worden voor God. Te bidden om genade en kracht. Te lezen uit je Bijbel of uit je dagboek. En zo de werkdag in te gaan. Gisteravond was ik ergens en daar spraken we met elkaar. Het is zo'n verschil hoe je naar je werk gaat. Dat voel je, dat weet je. Het is zo anders als je in de werk gaat als je met de dag met de Heer begint. In plaats van dat je maar zo weer op stap gaat. Broeders, ik wil afsluiten met een laatste gedeelte. Het laatste punt is het volgende. En dat is dat God jou een roeping geeft op jouw werkplek. Jouw werkplek is zendingsveld. Hoeveel collega's heb jij? Hoeveel collega's heb jij? Hoeveel klanten komen er wekelijks bij jou over de vloer? Hoeveel mensen bezoek jij niet en bereik jij niet in gesprekken met anderen? Dat is jouw zendingsveld. Jullie hoeven niet allemaal dominee te worden. Jullie hoeven niet allemaal evangelist te worden. God wil jullie in alle eenvoud gebruiken op jullie werkplek. En jullie eerste getuigenis is jullie levenswandel. Franciscus van Assisi heeft gezegd, getuig door middel van je levenswandel zo nodig met woorden. En je zegt, ja, ik ben niet zo'n prater, ik ben introvert. Doet het dan eerst door je levenswandel. En mogelijk geeft de Heer openingen om anderen te bereiken. Maar mannen, ik heb het al gezegd, ik zeg het nog een keer. Duizenden zielen in Zeeland dreigen voor eeuwig naar de hel te gaan. Zonder Jezus. En wie gaat die collega van Jezus vertellen? Wie gaat die collega bereiken met een Bijbel? Wie gaat dat doen als jij dat niet doet? Dat moet op ons hart gebonden worden. En we moeten God bidden om openingen om deze mensen te bereiken. Want als het nou gaat over onkerkelijke collega's, ongelovige collega's. Dan is mijn eerste punt dat ik zeg, bid de Heere om openingen. Je hoeft niet gelijk morgen een doos Bijbels mee te nemen. En helemaal op je werk allemaal Bijbels uit te delen. Nee, bid God om openingen. Bid hem om openingen en vervolgens zit je in de kantine, zit je in de keet. Ben je alleen op een dag, ben je eens alleen met die ene man. En dan heb je het weer over een programma als Big Brother of O.O. Gerzo. Ik weet niet of jullie dat kennen hier in Zeeland, O.O. Gerzo, hè, maar dat is onvoorstelbaar. Of over New Kids Turbo, hè, die hangjongeren uit. Maar probeer dat nou gewoon eens Big Brother bijvoorbeeld. Hey Big Brother, een programma waar stellen in een huis hokken met elkaar en de camera's staan erop. En van alle kanten waar je ook bent, de camera's staan er voluit op. Probeer zo'n gesprek om te buigen. Weet je, ik ben een christen en de Bijbel zegt, dat ook God alles van mij ziet. En alles wordt geregistreerd. En er komt een dag dat ik voor God zal staan en dat dan de camera ook gaat draaien. En dat heel mijn leven terugkomt als een filmrolletje van 36. En meer zeg je misschien niet, maar probeer een gesprek om te buigen. Egypte, Israël. Prachtig aanknopingspunt. Dat je zegt, ja maar de Bijbel zegt dat. Israël die zal in de benauwdheid komen. En het is de grote vraag, als Egypte wordt mogelijk wel een staat als Iran. Ook zo'n moslimstaat. En de Bijbel zegt het, ze zullen benauwd worden van alle zijden. Je kan met de politiek kan je zo vaak bij God en bij de Bijbel uitkomen. Bij de tekenen der tijden, de rampen, de watersnoden, aardbevingen, pestilentie, dus allerlei ziekten. Het zijn allemaal gelegenheden om met mensen over de Bijbel te praten. Om met mensen over God te praten. En als mensen praten over geluk. Ik heb het meegemaakt dat mensen praten over het vreemdgaan enzovoort. En dat je zegt, maar weet je, het lijkt allemaal zo mooi. Maar weet je wat nou het mooiste is? Een gelukkig huwelijk en een gezond seksueel leven met je vrouw. Dat is veel mooier als met Jan en alle man enzovoort. En dan ga je uitleggen vanuit je persoonlijke getuigenis hoe heerlijk het is om in trouw met je vrouw te leven. En te genieten van de vrouw die God je geeft. En te genieten van seksualiteit en het huwelijk zoals God dat bedoeld heeft. Getuig daar vrijmoedig van. En hun ogen zullen opengaan en ze gaan erover nadenken. Maar bid God om openingen. Het moet de juiste tijd zijn. En ga op een open manier met je collega's erover praten. En probeer gewoon heel ontspannen daarop door te praten. En een praktische tip. En als je straks na de pauze zegt, ik wil het nog even opschrijven. Maar stel je voor, je hebt een collega die een slecht huwelijk heeft en ze gaan uit elkaar, ze dreigen uit elkaar te gaan. Dan is er een prachtige DVD in de handel. Die DVD die heet, even kijken, dat is Fireproof. Wie van jullie het wel eens gezien, mannen? Fireproof? Stuk of vijf? Fireproof. Een hele aangrijpende DVD van twee mannen en vrouw die elkaar helemaal kwijt zijn geraakt. Dreigen om een scheiding uit te lopen. Maar hoe de Heere werkt in de levens van die beide personen en ze beide terechtkomen op hun knieën en elkaar vinden in de Heer Jezus Christus. Dat is een prachtige evangelisatie DVD. Je krijgt tranen in je oog. Maar die collega die huwelijk dreigt op de klippen zegt, joh, maar eens luisteren, ik heb een mooie DVD, die wil ik je graag geven. Moet je nou eens bekijken. Velen zijn er al tot geloof gekomen. Die gingen nadenken over de zin van het leven enzovoort, door middel van die DVD. Maar er zijn zoveel traktaatjes van Corrie ten Boom. Evangelisatiebijbels. En wat we eigenlijk willen doen, de afgelopen week, we zijn al 3 dagen in Zeeland en er was een ondernemer. En die zegt, joh, zouden we niet met elkaar met wat ondernemers een literatuurfonds op kunnen zetten voor evangelisatieverspreiding in Zeeland? He, om goede lectuur met elkaar te verzamelen en dat we op onze werkplek, dat wij foldertjes hebben en dat we eventueel een eenvoudige Bijbel hebben, maar om het evangelie door te geven op de werkplek waar God ons brengt. En waar God ons stelt. En mannen, dan hoeven wij niet op onszelf alleen te vertrouwen. De Heer zegt, ik zend jullie als schapen te midden van wolven. Nou, zo is wel deze wereld. En natuurlijk kunnen we klappen krijgen. In de zin van, kunnen ze verbaal ons. Ja, jij dit en dat. En het zijn wolven. We leven in een godenvijandige wereld. We zitten niet in een neutrale wereld. Je kan best wel eens een keer een lelijk woord naar je toe krijgen. Maar dan moeten we niet gelijk bij de pakken neer gaan zitten. De Heer Jezus zegt, ze hebben mij gesmaad, ze zullen ook u smaden. Waar is nog die bereidheid? Zoals in Rusland. En daar is Siberië om smaadheid met Christus te dragen. Dat is ook een punt. Daar zou je een heel avond over kunnen spreken. Ben ik nog bereid om smaadheid te dragen? Of zit ik al snel te beven als ik bij een benzinepomp binnenkom en iemand van de Heer Jezus te vertellen? Maar zijn we nog bereid om smaadheid te dragen? Ik denk dat we ons vaak schamen. Maar de Bijbel zegt, ik zend jullie als schapen te midden van wolven. Wees voorzichtig gelijk de slangen, oprecht gelijk de duiven. Voorzichtig betekent verstandig en bedachtzaam. Ga nou niet in een kantine waar 20 mensen zitten en eens voluit tegen een van die collega's zeggen, hey, zeg, ik heb een vraag. Is jouw ziel al gered? Dat is natuurlijk niet verstandig. He, dan kan je natuurlijk begrijpen dat de hele kantine tegen je opstaat. Nee, je moet dat bedachtzaam doen, voorzichtig doen. Juist als je met die collega op pad gaat in de auto. Met een gebed in je hart. Zeg, Ik ben een christen en ben jij ook christelijk opgevoed? Begin eerst neutraal. Ga je ook naar de kerk eigenlijk op? Probeer heel laagdrempelig te beginnen. Maar je moet het voorzichtig doen. Verstandig en bedacht. Maar ook oprecht zuiver van bedoelen. Het gaat er niet om dat jij iemand wint voor jouw kerkverband of voor je clubje of weet ik het wat. Het gaat erom zuiver van bedoelen. Je verlangt daarna dat die ander Christus leert kennen, de Heer Jezus leert kennen. Dus voorzichtigheid en oprechtheid, zuiver van bedoelen is nodig. En dan zegt de Bijbel ook in Matthäus 10, dat we in de dienst van God altijd mogen rekenen op de leiding en de werking van de Heilige Geest. Hè? Matthäus 10, vers 19 en 20, dat we mogen vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. God zal ons, zal jouw woorden geven. En nou een vraag. Hoe afhankelijk ben jij, ben ik 's morgens voordat ik wegga? Hoe afhankelijk? Bidden we daarvoor? Heere God, dan ga ik vandaag weer naar mijn werk. Ik wil mezelf aan u ter beschikking stellen. Maar Heere, ik ben echt afhankelijk van uw Heilige Geest. Heere, wilt u voor openingen zorgen? Wilt u mijn woorden geven? Als ik moet zwijgen, Heere, dan zal ik zwijgen. Als ik moet spreken, Heere, dan moet u de woorden geven. Heere, help mij. Afhankelijkheid. Nou, daar zegt de Bijbel dat hij de Heilige Geest geeft in Colossenzen 4, vers 5 en 6. Daar staat dat God ons met zout zal besprengen, zodat we de ander op de juiste manier zullen antwoorden. Dat zout, dat duidt op de vervulling met de Heilige Geest. God zal door de Heilige Geest ons de juiste woorden geven. Wij moeten niet op onszelf vertrouwen, maar we moeten zo doen. Heere, help mij. En dan gaan we op een hele normale manier met mensen praten. En dan ga ik echt afsluiten. Maar dan moeten we in normaal Nederlands praten. Niet in de talen Kanaans natuurlijk. Hè. We moeten niet tegen die collega zeggen. Zeg, ik heb een vraag. Heb jij ook al de schuldbrief thuis gekregen? Wat heb je het nou toch over? Waar heb je het nou toch over? Dat wordt niet begrepen. Dat wordt niet begrepen. We moeten natuurlijk wel praten in hedendaags Nederlands. Zodat iemand het kan begrijpen. Gewoon in de trant van. Zeg, als jij sterft. Weet je dan ook of je in de hemel komt. Hè? Ja, maar ik geloof helemaal niet in een leven na de dood. Nou, dan kan je erover praten met elkaar. Maar je moet wel in hedendaags Nederlands praten en niet in de talen Kanaans op de golflengte van je collega's. Kijk, in de kerk kan je in de talen Kanaans met elkaar praten, maar buiten, op de werkvloer, daar leeft Jan Rap en zijn maat. En die begrijpen eigenlijk nauwelijks tot iets van het evangelie. Daarom moeten wij helder en duidelijk met ze praten. Maar we moeten wel oppassen dat we niet gaan dramen. Eén keer. En dan moeten we misschien weer even een tijdje wachten. We moeten niet gaan dramen. In de trant van dat je de irritante collega bent. Dat Jezus mannetje die altijd maar over Jezus wil praten. Moeten we verwaakzaam zijn. Daarom is die voorzichtigheid. En daarom is die bedachtzaamheid zo nodig. Die oprechtheid zo nodig. Om te weten dat ik het op Gods tijd doe en op Gods wijze. En we moeten alert zijn. Alert zijn als de Heer openingen geeft. Nou, en het laatste wat we moeten doen, mijn broeder, is dat we de handen moeten vouwen. En dat zou eigenlijk het belangrijkste zijn. En ik wil vanavond wil ik jullie uitdagen met de volgende vraag. Zijn wij bereid om vanaf morgen te gaan bidden voor 5 collega's die God op ons hart legt? Zijn we bereid om vanavond naar huis te gaan, in de auto, en mezelf af te vragen, welke 5 collega's liggen me het naaste aan mijn hart die God nog niet kennen? Misschien wel de directeur, misschien wel je leidinggevende. En je gaat ze opschrijven, en je gaat vanaf vandaag, ga je voor hen voorbeden doen. En ga je pleiten op Gods belofte, in 2 Petrus 3 vers 9 staat er, dat God... vertraag de belofte van zijn wederkomst, niet willende dat er enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dat is wat. God wil dat allen tot bekering komen. Luister man, vanavond hier is die nog niet gered is. God wil dat jij ook tot bekering komt. God vertraag de belofte van de wederkomst, 2 Petrus 3 vers 9. God vertraag de belofte, niet gelijk enige dat traag het achter, maar is langmoedig over ons. Welke belofte is dat? De belofte van de wederkomst. God is nog niet wedergekomen omdat hij jou behoud op het oog heeft. Hij wil dat jij gered wordt en dat je tot bekering komt. En wat betekent het woordje bekering in het Grieks? Het woordje metanoia. Meta is samen, noia is nu denken.